Nou, vanavond gaan we weer verder lezen in de Romeinenbrief. We zijn aangekomen bij Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen 11, en we gaan de eerste 12 versen vanavond lezen. Als u nog een NBG-vertaling hebt, dan loopt het stukje tot vers 10. Maar in de herziene Statenvertaling loopt het door tot vers 12. En dat is wel heel mooi dat die laatste twee versen er nu bij mogen. We gaan lezen. Ik denk dat sommigen hebben de bladwijzer er al bij liggen, denk ik, hè, van elke week. Hierboven het stukje staat beloften voor Israël. En in de NBG-vertaling stond daar Israël slechts ten dele verworpen. En het verschil zit hem ook juist in die laatste paar versen over de beloften voor Israël. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Vers 4. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Vers 6. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Nou, weer een heel stukje over de plek van het volk Israël. In vers 1 begint Paulus, ik zeg dan. Nou, dat is weer zo'n conclusie. En als je dat leest, dan moet je altijd even terugkijken. Wat heeft hij dan gezegd? Het is een vervolg op wat hij eerder zei in vers 21, hè, van het vorige stukje. Dat God voortdurend zijn handen heeft uitgestrekt naar zijn ongehoorzame en tegensprekende volk. Zijn uitnodigende handen. En zijn liefdevolle handen. En het is heel menselijk en voor de hand liggend om te denken dat er wel een keer een eind gekomen zal zijn aan Gods geduld. Zodat die uitnodigende handen een keer omgedraaid zullen worden. Maar hier blijkt Gods onveranderlijke trouw aan zijn onvoorwaardelijke verbond met Abraham. Waar we het al eerder over hebben gehad bij het onderwerp over trouw. Zou u zoveel geduld kunnen opbrengen als God heeft gehad met zijn volk? Met een volk dat steeds ongehoorzaam is en zelfs tegensprekend is? Nee. Misschien kun je het een beetje begrijpen als je het vergelijkt met kinderen. Als je eigen kinderen. Die steeds weer ongehoorzaam en tegensprekend kunnen zijn. Door je liefde voor je kind kun je heel veel verdragen. En bij God komt bij die liefde voor zijn volk ook nog eens de belofte erbij. Hij heeft een belofte gedaan aan Abraham. En daar is God trouw aan. En trouw is een karaktereigenschap van God. Hij kan niet anders dan trouw zijn aan zijn verbond. Dus ook aan het verbond met Abraham. Nou, Paulus zelf zegt hier dat dit bewijs is dat God met zijn volk doorgaat. Paulus is namelijk zelf een nakomeling van Abraham. Dus lang niet het hele volk is dus verstoten. Hij is uit het zaad van Abraham. En zoals door de Joden voor heel belangrijk is, hij weet ook uit welke stam hij komt. Joden weten ook altijd uit welke stam ze afstammen. En als je denkt aan de eerste gelovigen op de eerste Pinksterdag, die zijn waarschijnlijk bijna allemaal ook nakomeling van Abraham geweest. Petrus spreekt hen aan met Israëlitische mannen in die toespraak die hij houdt. En dat al die Israëlitische mannen tot geloof kwamen is een heel duidelijk bewijs dat God zijn volk niet in zijn geheel verstoten heeft. Komen we bij vers 2. Hier staat dat God zijn volk van tevoren kende. En dat kennen heeft hier een hele diepe betekenis. Namelijk de betekenis van de uitverkiezing. God heeft hen gekend. Hij heeft ze uitgekozen voordat het volk bestond. En diezelfde betekenis van het woord kennen hebben we al gelezen in hoofdstuk 8, vers 29. Daar stond, dan gaat het over de gelovigen. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus die heeft hij ook van tevoren gekend. Kennen heeft hier de betekenis van herkennen, bekennen en erkennen. Dat geldt dus ook voor het volk, Israël. Dan komt Paulus ook nog met het voorbeeld van Elia. Dat was in een tijd dat het volk zo ver was afgedwaald van God en er heel veel afgoderij was. Zodat Elia klaagt dat hij de enige is die overgebleven is. Hij loopt zelfs levensgevaar, staat er. Ze staan mij naar het leven, staat hier. En dat is een idee wat wij ook heel gemakkelijk kunnen hebben in deze tijd. Als we om ons heen kijken, in de buurt waar we wonen, of op ons werk, of misschien zelfs in onze eigen familie, ben je soms ook de enige die echt christen is? Ook nu voelen wij ons vaak niet veilig om te zeggen dat we christen zijn en dat de Bijbel voor ons het uitgangspunt is van ons leven. Wij lopen hier niet meteen levensgevaar, zoals Elia, maar voor veel christenen in andere landen is dat zeker wel zo. Je zult maar op Sri Lanka wonen. Komen we bij vers 4. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Dus hier, God zelf heeft voor zichzelf 7000 mannen overgehouden. Zie je dat God die 7000 mannen heeft overgehouden? Over uitverkiezing gesproken. Die mannen zijn God trouw gebleven en hebben hun knie niet gebogen voor de Baal. Nou, 7 is het getal van de goddelijke volheid. En dan nog een keer 1000. Het is een menigte waarmee God met zijn plan doorgaat. In vers 5, zo is het ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan. Dat zegt nog eens duidelijk dat het feit van de uitverkiezing van die 7000 mannen een bewijs is dat God met zijn volk doorgaat. Er staat hier ook in vers 5, de verkiezing van de genade. Het is dus genade en geen verdienste van het volk. Zonder die genade zou het hele volk verloren zijn gegaan. Paulus spreekt hier ook over de tegenwoordige tijd. Dus de tijd waarin Paulus leeft. Ook in die tijd had de meerderheid van het volk Jezus als Messias verworpen. En ook hier is een deel van het volk behouden, dankzij Gods genade. En ook overeenkomstig het plan dat God al van tevoren had. Ook hier is het geen menselijke prestatie van degene die behouden worden, maar een verkiezing van genade. Paulus betrekt dat heel duidelijk op zichzelf. Hij schrijft daarover ook bijvoorbeeld in Galaten 1, vers 15 en 16. Dat kunnen we misschien wel even opzoeken. Galaten 1, Galaten 1, vers 15 en 16. Dan gaat het ook over Gods plan, maar dan met het leven van Paulus. Vers 15. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Het behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Dus hier ontdekt Paulus ook wat het doel is van zijn leven. Dat Jezus door Paulus heen zichtbaar wordt. En we hebben het net gehad over Elia. Maar we kunnen er zelf ook van leren dat ons behoud op geen enkele manier van onszelf, aan onszelf te danken is, maar alleen genade van God. Die heeft ons uitgekozen. Waarom? Waarom heeft God ons uitgekozen? Nou, dat lezen we bijvoorbeeld in die geschiedenis van Elia. Dan moeten we toch even opzoeken in 1 Samuel 12. Vers 22. Ik zei dat de geschiedenis van Elia is, maar dat is wat Samuel zegt. 1 Samuel 12, vers 22, daar zegt Samuel: want de Heere zal zijn volk niet verlaten omwille van zijn grote naam, omdat het de Heere behaagd heeft u voor hem tot een volk te maken. Hier staat dus ook, God doet dat omwille van zijn grote naam. Dus, dat Gods naam zichtbaar wordt, daarom is het volk uitgekozen. Dus dat Jezus door ons zichtbaar wordt voor onze omgeving, dat is ons levensdoel. Dat mensen door ons heen de Heer Jezus leren kennen. Dat heb ik erbij gezet, soli deo gloria, aan God alleen de eer. Het doel van ons leven is dat Gods naam groot gemaakt wordt voor alle mensen en uiteindelijk ook door alle mensen. Nou komen we weer terug in Romeinen bij vers 6, Romeinen 11, vers 6. Dan gaat het over het verschil genade en werken. Als iemand door werken behouden zou kunnen worden, dan is dat geen genade, legt Paulus hieruit. Maar dan zou het gewoon een beloning zijn voor het werk. En daar heb je dan gewoon recht op. Loon naar werken. Als u salaris krijgt voor uw werk, dan is dat geen genade. Want dat is gewoon waar u recht op hebt. Maar omdat niemand in staat is om de hele wet te houden, heeft ook niemand recht op de beloning. Vergelijk dat met een schaatser. Als die één fout maakt, wordt hij gedisqualificeerd. En heeft hij geen recht meer op de prijs. Hoe snel hij ook heeft gereden, en ook al heeft hij verder zich keurig gehouden aan alle regels, het maakt niet uit hoe klein de overtreding van de regels is. Hij wordt gedisqualificeerd en hij krijgt geen prijs. En zo is het ook met de wet die God gegeven heeft. Zelfs de kleinste overtreding zorgt ervoor dat je wordt gedisqualificeerd. En niet meer in de hemel komt. Dat is dan de prijs die je misloopt. Zo legt Paulus dat hieruit. Er is dus maar één manier om behouden te worden en dat is door genade. Het is ook niet een beetje goede werken en een beetje de rest genade. Als je één artikel van de wet overtreedt, overtreed je de hele wet. We hebben dat gelezen al in Romeinen 3, vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Er is dus ook niemand uitgezonderd daarvan. Nou, dan vers 7 begint Paulus weer, wat dan? Weer zo'n manier om een conclusie te geven. Wat Israël zoekt, namelijk gerechtigheid door het houden van de wet, dat heeft het niet gekregen. Het is niet gelukt, want ze gingen niet uit van geloof, maar van eigen werken. Maar een uitverkoren deel heeft die gerechtigheid wel gekregen door geloof. Dus dat uitverkoren gedeelte, die heeft het niet van de werken verwacht, maar die heeft geloofd. En dan staat er, de anderen zijn verhard. Ze hebben niet zichzelf verhard. Wel hebben ze zelf gekozen om niet te geloven. En God heeft dat bij hen zo gelaten en hen daarna verhard ten behoeve van het heilsplan. Vergelijk dat met de farao in Egypte. Omdat hij weigerde te geloven, heeft God hem verhard. Maar ten behoeve van het heilsplan voor het volk Israël. En dat is heel belangrijk om te weten. God heeft de Israëlieten niet verhard om hen verloren te laten gaan. Maar het is een onderdeel van het heilsplan voor de hele wereld. Uiteindelijk zal ook blijken dat deze verharding van het volk Israël maar tijdelijk is. Komen we bij vers 8. Zoals geschreven staat. God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. Dat moeten we even opzoeken, want dat staat in Jesaja 29. Een profetie. Jesaja 29, vers 10. Jesaja 29, vers 10. Ik denk voor de meesten van ons wel een bekende tekst. Sommige Bijbels zijn nog zo nieuw, die zijn daar nog niet open geweest. Ja. Jesaja 29, vers 10, daar staat, want de Heere heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft hij uw ogen, de profeten, en uw hoofden, de zieners, heeft hij omhuld. En als we dan verder lezen in vers 13, de Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond, en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden, en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Daarom, zie, ga ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar. Inderdaad, het is heel wonderlijk en wonderbaar voor ons. God geeft hen een geest van diepe slaap, ogen die niet zien en oren die niet horen. Vergelijk het met een narcose, een diepe slaap. En dan staat er tot op de dag van heden. Dat wil dus zeggen dat het in de toekomst niet meer zo is. Het is maar tot nu toe. Er komt dus een eind aan die narcose. In de toekomst zullen ze daaruit komen en dan zullen ze het wel zien en horen. Nou gaan we even weer terug naar Romeinen 11 en dan vers 9 en 10. Daar staat ook een tekst die David gesproken heeft. Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil en tot een struikelblok en tot vergelding. En hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en maken hun rug voor altijd krom. David schrijft hier dus ook over die diepe slaap. Dat is een aanhaling die staat in Psalm 69, vers 23 en 24. Die zal ik even voorlezen. Daar staat, laat hun tafel voor hen tot een strik worden, als u hier meeleest, en voor hun gasten tot een val. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien, en doe hun heupen voortdurend wankelen. En hier staat, hun rug altijd krom zijn. Psalm 69 is u wel bekend. Dat gaat over de bespotting en het lijden van de rechtvaardige koning. Het is een profetie over het lijden van de Heer Jezus. En die verse 23 en 24 van die psalm gaat over de vergelding van de tegenstanders. Dus degene die Jezus bespot hebben, die wordt hier vergolden. En dat zijn dus de Joodse leiders en een deel van het Joodse volk. Dan wordt hier gesproken over de tafel. Die zal hun tot een strik zijn. En die tafel die staat symbool voor de welvaart, de tevredenheid en de gezelligheid. Zelfgenoegzaamheid van het volk. Ofwel alles wat de mensen gelukkig maakt. En dat wordt hun tot een valstrik en vergelding. We zouden zeggen de hoogmoed komt voor de val. In vers 10 staat dan, maak hun rug voor altijd krom. En in die psalm stond, doen hun heupen voortdurend wankelen. Je ziet het voor je. Het gaat over mensen die gebukt gaan onder een straf die ze verdiend hebben, doordat ze de rechtvaardige hebben geslagen en bespot. Zie je het voor je? Het Joodse volk, nog steeds gebukt onder de vervolging. Soms heel letterlijk door mensen die vinden dat ze het Joodse volk moeten straffen voor het doden van de Messias. Dat was in de Tweede Wereldoorlog heel duidelijk. En daar gaat het volk nog steeds gebukt onder. Nou, nu komen we dus bij vers 11 en dat is het stukje wat hier is toegevoegd. Dan komt er de belofte. Anders, ja, het zou jammer zijn om hier bij vers 10 te moeten stoppen. Gelukkig stopt het hier niet. En stopt ook de geschiedenis van het Joodse volk hier niet. Hè, bij dat kromlopen en altijd maar vervolgd worden. Het volk is gestruikeld over de steen des aanstoots, de Heer Jezus. En Paulus legt het zo uit. Ze struikelen, maar vallen niet definitief op de grond. Zodat ze niet meer zouden kunnen opstaan. Je ziet ze wankelen, hun evenwicht zoeken. Ze maken een vallende beweging, maar starten niet neer. En Paulus zegt, volstrekt niet. Het volk blijft. Er is geen sprake van dat God zijn volk zou hebben afgeschreven. Integendeel, God gebruikt deze struikelpartij van zijn volk om de heidenen te behouden. Zo zorgde de verharding van het Joodse volk ervoor dat de apostelen uit de synagogen werden gezet. En daardoor gingen ze buiten de synagogen het evangelie verkondigen. Hierdoor hoorden de heidenen het evangelie en heel veel kwamen tot geloof. En dan staat er dat dit het Joodse volk tot jaloersheid moet brengen. En Mozes heeft daar al over geprofiteerd toen hij het lied zong in Deuteronomium 32. Dat gaan we ook nog even. Dat kunnen we opzoeken, maar we kunnen ook even één hoofdstuk terugkijken. Want dat staat ook namelijk in hoofdstuk 10, vers 19, wat we vorige week gelezen hebben. Romeinen 10, vers 19. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. En door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Dat is vorige week al behandeld, maar het komt hier weer terug. Hier lezen we ook dat er een taak voor ons is dus. De heidenen die tot geloof gekomen zijn. Door onze bekering moeten de Joden jaloers worden. Dat is de bedoeling. Hoe kunnen wij de Joden jaloers maken? Hoe zouden we het Joodse volk jaloers? Zouden we kruisdag moeten beginnen? Of zouden we ze... Zouden we moeten gaan preken in Jeruzalem? Hoe kun je mensen jaloers maken op jouw geloof?
Want wat doe je houding, denk ik.
Ja. Ja. Ik denk dat er maar één christelijke manier is om mensen jaloers te maken. En dat is liefde. De Heer Jezus leert ons dat zelf. Namelijk, door het volk lief te hebben, kunnen we ze jaloers maken. Dus door te laten merken aan het Joodse volk dat we echt om ze geven. Nou, dan volgt vers 12 de geweldige belofte. Als hun val voor de wereld al rijkdom betekent en het feit dat ze achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Het struikelen van Israël is al een zegen voor de wereld. Raar genoeg, hè? Dat is wonderlijk en wonderbaar dat God dat zo heeft bedacht. Het moment dat Israël als geheel, dus in zijn volheid, tot geloof komt, zal nog een veel grotere zegen zijn. En dat zal dus zijn op het moment dat ze de Heer Jezus zullen zien. Dan zal de volheid tot geloof komen. En dan zullen ze nog grotere zegen zijn voor de hele wereld dan dat ze nu al zijn. En dat is een belofte die nog vervuld gaat worden. Binnenkort. Tot zover dit stuk.